de preek zingen wij uit Gezang 326, het tweede, derde en vierde vers. Ik hoop dat u allemaal een zondagsbrief voor u heeft. Dat tekeningetje wat erop staat zal zo in de preek nog wel terugkomen. Anders moet u er nog maar eentje pakken of straks meenemen. Het thema voor deze middag als begin voor een aantal preken uit de Galatenbrief: geen ander evangelie. Gemeente van de Heer Jezus Christus, we leven in een verwarrende tijd. Wie via de krant en de media een beetje probeert bij te blijven bij wat er zoal in de wereld gebeurt, kan soms zomaar bedrogen uitkomen. Wat de ene dag nieuws is, kan de volgende dag al fake nieuws zijn. Steeds vaker klinkt het verwijt dat de media het nieuws naar hun hand zetten. Dat ze niet de juiste feiten weergeven, en president Trump heeft daar een handje van om dat steeds maar weer te roepen. En trouwens, in Nederland zijn we er ook vertrouwd mee geraakt met Wilders, die als iets hem niet aanstond het had over het nep-parlement, over de neprechters. En zelf wordt hij beschuldigd van het verspreiden van nepnieuws. Media als krant en televisie, journalisten hebben als taak, misschien wel als roeping, om te onderzoeken. Om de feiten te onderzoeken, om zo correct mogelijk weer te geven wat er in een bepaalde situatie is gebeurd. En het feit dat ze fake news, nepnieuws weergeven, is nogal een aantijging. We snappen natuurlijk wel dat geen enkele media, geen enkele krant neutraal is. Maar toch, wat we op een of andere manier als mensen wel willen weten: wat is er nou precies gebeurd? Wat is waar? Wat kunnen we voor waar aannemen en wat niet? Het wordt natuurlijk ingewikkeld als mensen de ene dag zeggen dat iets waar is, als het de andere dag opeens niet meer zo zou zijn. Op welke feiten kun je dan nog aan? Wat kun je dan vertrouwen? Dat is in één woord verwarrend. Die situatie van verwarring, dat je niet weet waar je aan toe bent, dat is helemaal de situatie van de gemeentes waar Paulus deze brief naar schrijft. Galatië, de streek in Zuid-Turkije, een viertal gemeentes, Lystra, Derbe, Iconium en Antiochië, gemeentes die door de apostel Paulus waren gesticht, gemeentes waar hij deze brief naartoe zendt. Door de verkondiging van het goede nieuws, God gebruikte de apostel, waren daar mensen tot geloof gekomen, vanuit een heidense achtergrond, kleine gemeentes ontstaan, tot geloof gekomen in de Heer Jezus. Jezus als de Messias hebben ze leren kennen. God had namelijk aan zijn leerlingen de opdracht gegeven: ga heen, maak alle volken tot mijn leerlingen, maak alle volken tot mijn discipelen. Maar het leek wel alsof die boodschap niet echt tot ze doordrong. Het evangelie bleef vooral hangen in Jeruzalem. Jeruzalem en omstreken. Hier en daar kwam een enkeling tot geloof. Een heiden tot geloof. Maar met apostel Paulus komt daar een verandering in. Paulus is de apostel van de heidenen. Mede dankzij hem gaat het evangelie bredere cirkels de wereld in. Eerst naar de synagogen, maar al gaandeweg komen veel meer heidenen tot geloof, in grote getalen zelfs. En Paulus vertelde ze dat dat nou de bedoeling was van God, dat er een nieuwe tijd was aangebroken. Dat de Messias niet alleen voor het Joodse volk, maar ook voor hen was gekomen. En dat was geweldig goed nieuws. Zij mochten ook horen bij dat volk van God. En vroeger betekende dat ze eerst als het ware Jood moesten worden. Ze moesten als Jood gaan leven, de Joodse wetten volgen, eventueel ook besneden worden. En er waren in die tijd best heel veel heidenen die geïnteresseerd waren in het Joodse geloof. Ook wat voor te stellen, ze waren moe van het veelgodendom. Je wist nooit waar je aan toe was. En het Joodse geloof had echt aantrekkingskracht. Die ene God, die oude Torah en dat ene volk. Maar ze sloten zich bij het volk aan, maar besnijden was dan een hele stap. Ze bleven een beetje aan de rand staan. sympathisant, wij zouden zeggen een gastlid. Maar toen kwam Paulus en toen begon dat te veranderen. Jullie zijn ook welkom, dat goede nieuws is voor jullie. Jullie mogen er helemaal bij horen. De Jezus is gekomen voor zowel Joden als niet-Joden. En samen mogen jullie één volk vormen, het volk van de levende God. Enkel door het geloof. En zo kwamen er in korte tijd honderden, later duizenden niet-Joden tot geloof in de Heer Jezus. Geweldig. Maar ja, ze zagen er natuurlijk wel heel anders uit. Ze hadden een heel ander verleden. Maar ja, is dat dan zo erg? Zou je toch blij mee moeten zijn als niet-gelovige mensen de God van Israël, de schepper van hemel en aarde vinden? Wat is daar eigenlijk op tegen? Halleluja! Nou ja, het gaf ook een schok. Vooral bij de Joden die altijd als Joden hadden geleefd. Die zich tot de Heer Jezus hadden bekeerd. De grenzen van het Joodse volk waren eigenlijk altijd duidelijk geweest. Je moest je zus en zo gedragen. En eigenlijk als je er echt bij wilde horen, was daar een gebod al sinds Abraham. Teken dat je er echt helemaal bij hoorde, moest je laten besnijden. En daarna, ook wel belangrijk, de leefregels, kosher eten en de Sabbat vieren, de Joodse feestdagen. Maar de heidenen mogen erbij horen. Nou, het gaat wel erg makkelijk, Paulus. Geloof in de Heer Jezus en je zult gered worden. Is het echt zo eenvoudig? Er kwamen tegenstemmen. Er stond vrevel in de jonge gemeente, vooral bij hen die uit een Joodse achtergrond kwamen. Nou moet je kijken, delen ze in dezelfde belofte. En zomaar op grond van het geloof? Kan toch niet waar zijn? Paulus, jij predikt een evangelie leidt, is wat jij verkondigt niet oppervlakkig. Een gemakkelijk evangelie, als het zo makkelijk is. En dat sluimerende ongenoegen, dat wordt versterkt. Paulus gaat weg, hij trekt rond, de gemeentes blijven achter, er komen opvolgers, andere leraren. En die zijn het eigenlijk niet zo met Paulus eens. Misschien waren het wel zijn opvolgers, maar ze beginnen de apostel te bekritiseren en ze richten zich op de boodschap en op de boodschapper. Gaven ze kritiek op de boodschap. Ze beginnen de mensen daar te vertellen dat inderdaad Paulus heeft een begin gemaakt. Maar jullie moeten nog verder ingeleid worden. Hij heeft jullie nog niet het hele evangelie, het volle evangelie verteld. Dat doen wij. Hij heeft jullie tot geloof gebracht in Christus. Hij is door God gebruikt. Maar nu moeten jullie nog een paar stappen verder zetten. Denk nou zelf, het kan toch niet waar zijn dat al die oude geboden, dat oude gebod van de God van de besnijdenis, dat het zomaar opeens niet meer relevant zou zijn. Heilige Torah van God. Het kan toch niet zo zijn dat hij dat zelf zomaar aan de kant zet. En overal waar Paulus heeft gewerkt, in zijn voetspoor, kwamen dus die andere stemmen. Nee, hij heeft jullie niet het volle evangelie verteld. Wij vertellen jullie het hele verhaal. Men bekritiseerde de boodschap. En ook de boodschappen, want er waren natuurlijk ook wel mensen die Paulus begonnen te verdedigen. Ja, maar hij is toch door de Heere God geroepen. Nou ja, jullie moeten niet vergeten dat Paulus geen echte apostel is. Hij hoorde niet bij de 12. Hij is pas later tot geloof gekomen. Hij heeft het evangelie uit tweede hand. Dat is wel belangrijk om te weten. Wij hebben het verhaal echt zelf van Jezus gehoord. Of in ieder geval van zijn discipelen. Hij heeft passie voor de Heer Jezus, maar Paulus' inzicht in het evangelie is te beperkt. Hij maakt het veel te gemakkelijk. Ja, zo ondermijnden ze de boodschap en de boodschapper. Het evangelie dat Paulus verkondigt, wordt zo in discrediet gebracht. En dan vallen we gelijk met de gelaten brief door de deur in huis. Verklaart ook de heftigheid waarmee Paulus de brief begint. Kijk maar, vers 6. Ik verwonder mij erover. Ja, dat klinkt eigenlijk veel te vlakjes. Veel krachtiger vertaald worden. Ik ben onthutst, ik ben ontsteld. Paulus zegt, ik ben met stomheid geslagen. Hoe kan dat nou? Dat jullie luisteren naar deze leraars. Hoe kan het zo zijn dat hun boodschap onder jullie, die het ware evangelie gehoord hebben, zomaar ingang kan vinden? Daar kan ik echt niet bij. En in vers 8 is hij nog stelliger. Dat andere evangelie, wie een andere evangelie vertelt dan dat ik heb verkondigd, die zij vervloekt. Heftig woord. En vers 9 nog een keer. Als iemand een andere evangelie verkondigt, die zij vervloekt. En vervloekt moet je hier zien als tot mislukken gedoemd. Het loopt op niets uit. Je loopt ermee dood, een dood in de pot. Misschien bedoelt Paulus ook wel, je gaat ermee verloren. Jullie gaan toch niet die vrijheid die je hebt in Christus verkwanselen door gehoor te geven aan die andere leraars. Waar zijn jullie nou mee bezig in hemelsnaam? Heel felle inzet van de brief. Ik ben onthutst. En je ziet dat ook als u even meekijkt naar de eerste paar versen. Want als we de Galatenbrieven leggen naast de andere brieven van Paulus, dan zit er een bepaalde overeenkomst, maar er is één groot verschil. Alle brieven beginnen, zoals dat in de Grieks-Romeinse tijd gebruikelijk was, met de afzender. In dit geval Paulus. En in vers 2, al de broeders die bij mij zijn. Dat is de afzender van de brief. Dan komt het adres aan de gemeente van Galatië. En dan komt meestal, volgt dan de groet. Paulus heeft zich dat aangewend. Genade zij in vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus. Die breidt hij nu zelfs nog wat uit. Dan komt de groet. De verwondering over wie de Heer Jezus is, mag hij als een groet doorgeven. Door hem is er genade en vrede gekomen. En als je dan al die andere brieven bekijkt, dan komt daar vervolgens een stukje dankzegging. Paulus is in zijn brieven verschrikkelijk kritisch. Korinthebrief bijvoorbeeld. Maar er is altijd nog iets van dankzegging. Van benoemen van wat goed is. Voordat je iets kritisch gaat zeggen. Is het belangrijk dat je ook iets positiefs zegt. En dat doet de apostel. Het begint vaak met een compliment. Colossense, ik dank God voor wat hij in jullie midden doet. Ik waardeer zo dat jullie, ik ben zo blij van het goede nieuws dat ik van jullie horen mag. Wat ook voor dankzegging er is, al zijn brieven, behalve deze, beginnen daarmee. Maar hier, gelijk met de deur in huis, ik ben onthutst. Wat is er aan de hand? Hoe kan het dat? Je proeft hoe spannend het is voor de apostel. En hij verdedigt zich ook gelijk. Kijk maar naar het eerste vers. Wat zeiden ze tegen Paulus? Je bent geen echte apostel, je hebt het uit de tweede hand. Nee, zegt Paulus, ik ben een apostel geroepen. Niet door mensen, niet vanwege mensen, ook niet door een mens aangesteld, maar door Jezus Christus en God de Vader zelf. Gelijk. Laat er geen gras over groeien. Dit zijn mijn geloofspapieren. Ik sta in de dienst van God. En je proeft wel hoe hoog het apostel zit. Vanwaar die felheid, vanwaar die heftige woorden, en ieder die een ander evangelie verkondigt, die is vervloekt. Paulus wist heel erg goed met wie hij te doen had. Hij was zelf ook net zo geweest. Hij had het ver gebracht in het nakomen van de leefregels en de tradities en de wetten van de Heere God. Hij wist precies wie er bij het volk van God horen en wie die stomme heidenen waren. Paulus had de scheidslijn haarscherp getrokken. Hij had het glashelder. Hij was een ijveraar. Puur zang. Maar toen kwam de Heer Jezus zijn leven binnen. En toen zag Paulus dat hij zelf met al zijn pogen voor de Heere God een sta in de weg was. Die ontmoeting aan Damascus heeft hem zijn ogen geopend. Ik ben Jezus die jij vervolgt. En sta in de weg voor de liefde van God. Het hart van God gaat naar al die heidenen uit. Maar Paulus was een blokkade voor God. Paulus is in zijn nekvel gegrepen. Hij was bezig met zichzelf, met zijn eigen gerechtigheid. Hij stond niet open voor de roepstem van God. En toen heeft Paulus iets geleerd. Er is maar één deur naar God toe. En dat is de deur van de vrije genade. De genade van Christus. En die deur staat niet alleen voor Paulus open, maar voor elke heiden, voor wie dan ook, in deze wereld. En Paulus was daar zo door gegrepen, dat heel zijn bediening in het teken stond van dat welkom. Jij mag ook bij God horen, bij de God van Israël en bij de Heer Jezus. Wat je verleden ook is en wat je ook hebt gedaan, in Christus heeft God deze wereld met zich verzoend. Je hebt zonde gedaan, je verleden is gebroken, je hebt van alles gedaan wat God niet wilde. Maar Jezus heeft ervoor geleden, hij is er aan onderdoor gegaan. Hij heeft het verzoend. En nu mag het evangelie klinken, kom tot hem. De deur staat open. En hoe hoor je erbij dan? Ja, door geloof alleen. Door je vertrouwen te stellen op hem, door je hand op de Heer Jezus te leggen. Door de liefde waarmee de Heer Jezus aan je trekt om daar gehoor aan te geven, daarop te antwoorden. Zo eenvoudig. Door het geloof. Niet de wet, niet de werken, niet de traditie, niet de eigen inspanningen. Het is een lege hand. Zoals Luther zei, wir sind Bedler, hoc est ferum. Wij zijn bedelaars, dat is waar. Een andere evangelie is er niet. Paulus was zo scherp. Wie een ander evangelie brengt, wie aanvullende voorwaarden stelt, hoe vroom die ook zijn, die is vervloekt. Nou, dat is een heftig woord. Maar dat roept wel een vraag op. Gemeente, geloven wij dat evangelie, dat in de Heer Jezus de deur open staat? Weten wij ons door de Heer Jezus bevrijd van onze zondenlast, van wat er in ons leven speelt? Weten wij ons getrokken door de liefde van de Heer Jezus? Dat bij ons ook die blijde zekerheid is. Ja, ik hoor bij hem. Dankzij de genade van God ben ik wie ik ben. Zijn genade is in mijn leven niet te vergeefs geweest. Ik mag bij dat volk van God horen. Dankzij de Heer Jezus. Dat is een vraag die Paulus in ons midden ligt. Is de Heer Jezus de kern van onze vrede? En van onze liefde? Of spelen er nog andere dingen een rol? Paulus ziet twee gevaren. Die elke keer weer de kop opsteken. Twee fronten die het evangelie van de vrije genade bedreigen. En ze zijn allebei te vinden op het tekeningetje wat u vindt op de zondagsbrief. Houd het er maar even bij, alstublieft. Het is een samenvatting van de Galatenbrief in één tekening. Want die tekening geeft, denk ik, de hele inhoud van de Galatenbrief treffend weer. Wetticisme onderaan. Vrijheid. Losbandigheid, dat zijn de drie sleutelbegrippen van deze brief. Wetticisme is de vijand van de genade, evenzeer als losbandigheid. En in zijn brief gaat Paulus op beide gevaren in. Eerst even over het midden. De vrijheid, u ziet daar 1 en 2 onder staan. Dat zijn de eerste twee hoofdstukken van de Galatenbrief. Dat benadrukt apostel Paulus, dat we door het geloof alleen in de Heer Jezus met God de Vader verbonden zijn. In Christus hebben wij te maken met zijn gunst. Met zijn vriendelijk aangezicht. Leven we onder de zon van zijn goedheid. De Geest leidt ons op de bergtop van de vrijheid. Onder een open hemel. Door het geloof mogen wij ons geliefde kinderen weten van deze Vader. Dat is het hart. En daarover gaan de hoofdstukken 1 tot 2 in deze gelaten brief. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Maar die vrijheid, en daarom ook die bergtop, kun je naar twee kanten toe kwijtraken. Aan de linkerkant is het gevaar van wetticisme. Daar spreekt Paulus over in de hoofdstukken 3 tot en met 4. Het zijn wat ingewikkelde hoofdstukken, omdat wij geen Joodse achtergrond hebben. Maar daar komen we hopelijk nog wel op. Een terugkeer naar het leven onder de wet. Geloof alleen is niet voldoende, zeiden de dwaalleraars. Er moet nog iets bij. God vraagt nog meer van je dan geloof. En zoals toen de wet of de besnijdenis dat plus was, zo kunnen vandaag de dag ook allerlei dingen erbij gehaald worden. Soms is dat een bepaalde vorm van zondekennis die verondersteld moet zijn. Soms zijn het bepaalde ervaringen in je leven die je moet hebben meegemaakt. Regels en tradities waarin je aan moet houden. Maar waar je soms ook zo geweldig moe van wordt. Het is net als met een huiskamer. Hoe langer je ergens woont, hoe voller de kamer komt te staan. En ik dacht, zo is het eigenlijk bij de kerk eigenlijk net zo. Hoe langer de kerk bestaat, hoe meer dingen we erbij hebben gehaald. Aan kerkcultuur, aan vormen en tradities. En iedereen is het ermee eens, als we elkaar op de man af zouden vragen, behoort dit tot de kern van het geloof? Dan zouden we allemaal zeggen, nee, dat is niet de kern. Maar als we iets gaan veranderen, oh wee. Dan is iedereen in rep en roer. Het is niet de kern, maar toch. Er kan zomaar van alles nog bijkomen. Ik zie ook in de kerk dat we elkaar gaan bevragen op wat je allemaal wel niet doet. Hoe drukker, hoe beter. Hoe drukker, hoe meer gelovig. Allemaal goed bedoeld, maar het kan zomaar een eigen leven gaan leiden. En misschien worstelt u wel met andere dingen. De komende tijd zullen we daar nog wel dieper op ingaan. Maar het gaat eigenlijk om die vraag die dan steeds meer naar de achtergrond raakt. Als je zo druk bezig bent met aan allerlei dingen te moeten voldoen. Die vraag die dan zo weinig nog gaat klinken. Zo eenvoudig. Hou je van de Heer Jezus? En kom je in je leven steeds weer bij Hem uit? Als ik u dat zo vraag of jou vraag, wat zou je dan antwoorden? Is Hij je vreugde en je vrede? Is het grote gevaar, hè? Regels in plaats van relatie, religie in plaats van relatie. Zijn veel mensen afgeknapt op de kerk omdat ze dat onderscheid niet meer hebben gezien? We moeten weer terug naar de kern. Maar er is ook een ander gevaar, zegt Paulus. En hij ziet dat, hij bespreekt dat in de hoofdstukken 5 tot en met 6. Gevaar van de losbandigheid. Ook niet denkbeeldig. Hoewel je de Heer Jezus kent, dat je toch zo laat meeslepen door je eigen begeerte en verlangens. Hebben we allemaal last van. En in feite is dat het gevaar van de autonomie, denk ik. Autonomie. Dat je zelf bepaalt wat je wil doen. Maar als je dan gaat kijken wat je doet, dan volg je in de praktijk je vlees na. Kies je de weg van de minste weerstand, de weg van het vlees. Weet je waarom die dwaalleraars zoveel invloed konden hebben? Waarom hun boodschap zo makkelijk werd aanvaard? Weet je hoe dat komt? Er is eigenlijk maar één reden. En die reden is dat het valse evangelie je hoogmoed intact laat. Je hoeft helemaal niet te veranderen. Dat is het punt. Je kunt blijven zoals je bent. Je hoeft niet te werken aan je karakter. Geen bekering. Jezus heeft toch alles al volbracht. Maar het evangelie, je hoeft je oude mens niet meer af te leggen. Ja, maar het evangelie van vrije genade zegt dat je een zondaar bent. Dat je aangewezen bent op de genade van de Heer Jezus. Dat je zonder die genade niets bent, ook niets kunt. Maar daar houdt het vlees niet van. Hoogmoed ook niet. En Paulus worstelt daarmee. Dat is het andere gevaar. Twee fronten. Twee manieren waarop je vrijheid kunt verliezen. En als je naar het tekeningetje kijkt, zie je dat er boven een donkere wolk staat. Twee vormen van leven waarop de toren van God rust. Die toren is in de Heer Jezus gedragen. En als je hem kent, hoef je onder die toren niet onderdoor te gaan. Maar mag je in de vrijheid leven. Maar als je valt naar de ene kant of naar de andere kant, krijg je te maken met die toren van God. Twee fronten. Twee bewegingen die het zicht op het ware evangelie belemmeren. En zo is deze gelaten brief eigenlijk een dringend appel. Lieve mensen, broeders en zusters, wat is de kern? Wat is het hart van het ware evangelie? En dat is ook de reden dat ik er ook in deze dienst komende weken over wil preken. In het jaar waarop we de reformatie, 500 jaar reformatie, gedenken. Samen bezinnen. Waar gaat het nou om? Waar is het de Heere God om te doen? En wat is dan de kern, vraagt u. Wat is dan het hart van het evangelie? Kunt u daar vanmiddag ook nog iets over zeggen? De apostel Paulus doet het. Ik wil drie dingen noemen. Drie kenmerken. Drie eigenschappen, drie inhouden. Waaraan je kunt bepalen of je met het ware evangelie te maken hebt. Dat wordt verkondigd, de lakmoesproef voor het evangelie. Het eerste is dit. Het ware evangelie, dat is het evangelie waar kracht van uitgaat. Kijk even naar vers 6. Ik verwonder u mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft. Het ware evangelie is het evangelie van God die roept. De roepende God. En weet u, als wij roepen, onze woorden zijn zo vaak krachteloos. Dat weten we allemaal. Het is tijd om te gaan eten en je roept je kinderen. Het is tijd, kom aan tafel. Ja, ik kom. En je mag hopen dat ze 10 minuten later aan tafel zit. Wie kent dat niet? Hoezeer je ook roept. Als wij het zeggen, dan gaat er zo weinig kracht vaak van uit. Maar dat is bij de Heer God anders. Als de Heer God roept, komt in zijn spreken zoveel kracht mee. Er zij licht. En er was licht. Hij zegt tegen de discipelen, volg mij. En ze volgen hem. Hij zegt tegen de onstuimige zee, wees stil. En de zee is stil. En wanneer Jezus zelfs bij het graf van Lazarus staat, Lazarus sta op, dan komt in die stem alle kracht van God mee. Het woord van God is een kracht tot behoud, zegt de apostel Paulus. En dat merk je. Als je in de kerk zit, als het woord wordt verkondigd, als je de Bijbel leest, dan merk je, als het ware evangelie van de Jezus wordt verkondigd, dat daar kracht in meekomt. Dat de Heilige Geest in je hart aan het werk is. Dat er van binnen in je hart iets gebeurt, die stille kracht van Gods Geest, komt in de woorden mee. Geen woord van God is krachteloos, zegt de profeet. Maar het verandert levens. Kijk maar naar Paulus. En daarom, als we samenkomen in de werkplaats van de geest, gebeurt er altijd wat. God werkt onzichtbaar, maar wel onstuitbaar. Ook deze middag is het evangelie waar kracht van uitgaat. Dat is het eerste. En het tweede, het is het evangelie van Christus. Kijk maar even mee. Het gaat in vers 6 over de genade van Christus. Het gaat in vers 7 over het evangelie van Christus. Het gaat in vers 10 dat hij een dienstknecht van Christus is. Vers 12 over de openbaring van Jezus Christus. Dat is dus blijkbaar ook een kenmerk. Het ware evangelie is, om zo te zeggen, christocentrisch. Daar staat hier Jezus in centraal. En als het evangelie verkondigd wordt, is het altijd uit op een persoonlijke relatie met God. Als een kenmerk. Persoonlijke relatie met de Heer Jezus. De Heer Jezus kwam juist om ons zondebestaan voor zijn rekening te nemen. En ons in contact te brengen met de God. Om de relatie te herstellen. Het evangelie van Christus, het evangelie van de relatie. En als hij het evangelie je leven binnenkomt, dan kan het ook niet anders. Of je gaat meer van de Heer Jezus houden. Dat is de lakmoesproef voor het evangelie. Dat je zit. Dat je zomaar ervaart dat de hemel open gaat. Dat hij heel dichtbij komt. Hij die alles van je weet. En toch je lief heeft. Ga je steeds meer de Heer Jezus zien. Dat zie je ook in vers 6. Hè? Als de mensen zich naar een ander evangelie wenden. Dan wenden ze zich af van hem die ze geroepen heeft. Dan wenden ze zich af van de Heer Jezus. En dat is elke keer weer de test. Gaat het om de Heer Jezus? Staat hij centraal? Is hij de persoon op wie je, naar wie je wordt aangespoord, uitgenodigd om je leven te bouwen? Het is een lakmoesproef. Liefde tot de persoon van de Heer Jezus. Paulus zegt het zo mooi. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Omdat hij ons zou ontrukken, hem. Hij staat centraal. En de derde is het evangelie waar kracht van uitgaat. Het is het evangelie van Christus. En het laatste, daar sluit ik mee af. Het is evangelie dat verlossing uitwerkt. Staat in vers 4. Ik noemde het net even. Over de Heer Jezus, dat hij zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Opdat hij ons zou, let op het woord, ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, de huidige aion, het huidige tijdperk. De wereld waarin we leven is een wereld die gevallen is, die desintegreert, die uit elkaar valt. We leven in deze wereld, maar het werk van de Heer Jezus is dat hij ons eruit ontrukt. En dat is een heftig woord, dat is weer barstig werk. Hij moet ons losscheuren van waar we met alle vezels van ons verstaan mee verbonden zijn. Hij moet ons losrukken van de zonde, van verslaving, van de goedkeuring van mensen die we altijd maar zoeken. Van tradities, van regels, van religie. Hij is bezig ons daaraan los te trekken. En hij plant ons in het koninkrijk van zijn liefde. Dankzij hem behoren we niet meer bij deze wereld, maar behoren we bij de toekomende wereld. En hij heeft de geest als onderpand gegeven. Ja, we leven in deze wereld, maar we zijn niet meer van deze wereld. God heeft ons bestemd voor de wereld die komt. En als je de Heer Jezus toebehoort, dan mag je daarbij horen. Dan is er geen veroordeling meer. Mag je in de vrijheid leven. Hij heeft ons ontrukt. Is er hoop je leven binnengekomen. En dat wil God schenken. Aan iedereen. Iedereen die het evangelie hoort. Die merkt dat hij bezig is je te ontrukken. En je in dienst te nemen. In zijn koninkrijk. Gemeente, het is tijd. Ik eindig. Wat ik hoop en bid. Is dat deze brief. Deze gelaten brief. Ons als gemeente zal helpen. Ons zal helpen om op een nieuwe manier die bevrijdende kracht van het evangelie samen te ontdekken. Want het is zo. De toekomst van de gemeente, de vitaliteit van de gemeente hangt af van de oriëntatie op de Heer Jezus. Daar staat of valt de kerk mee. De vraag, wie is hij voor ons? Mag hij ons dienen? Staat hij in alles wat we doen centraal? En als je mensen spreekt vandaag, morgen, als je mensen zou willen uitnodigen, waarvoor wil je ze dan uitnodigen? Dan is het toch dit, dat ze zichzelf vergeten en dat ze zich aan de Heer Jezus toevertrouwen. Dat is toch ons verlangen, of niet? Laten we elkaar aansporen. Om telkens weer terug te keren naar die eenvoud van het geloof. Jezus. En Hij alleen. Dat we ons samen mogen verwonderen. Over Hem. Die ons zo heeft lief gehad. Dat is alles. En dat is ook genoeg. Een andere evangelie. Dat is er niet. Laten we elkaar wijzen. Op de Heer Jezus. En elkaar ook brengen. Steeds weer opnieuw bij de Heer Jezus. Weet u, dan wordt geloven weer een levende en een spannende zaak. Amen.